Dit is Queer Catch, de podcast. De podcast waarin wij, Anne,
Jesse
en Siobhan elke week in gesprek gaan over queer representatie,
geschiedenis,
kunst,
cultuur,
relaties
en seks.
Vond je dat zo grappig?
Nee. We krijgen queer natuurfeitjes van Pelle.
We zitten aan tafel met artiesten en iconen uit de LHBTIQ+ community.
Oftewel, de alfabetmafia.
Maar het is vooral heel gezellig.
Heel gezellig.
Oh.
Ja.
Heel gezellig.
Heel gezellig.
Zoiets?
Ja. Catch you on the flip side. Catch you up on news. Catch you with a queer guest. Catching up with Queer Catch. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Queer Catch, de podcast.
Hallo allemaal, daar zijn we met Queer and Pride Week. Happy Queer and Pride. Ik hoop dat jullie een hele fijne, educatieve week hebben gehad. En vandaar ook een hele belangrijke en waarschijnlijk hopelijk inspirerende aflevering vandaag vanuit ons samen met Veerle Klok.
Hallo.
Ja, want we zitten natuurlijk in die Queer and Pride week die helemaal is gemaakt om in Amsterdam veel meer diep te duiken op wat Pride eigenlijk zou moeten zijn, hè? Een protest, een wat is het nog meer?
Een movement.
En dat zag jij heel mooi aan. Ja, ja, dank je. En vandaag gaan we het hebben over, nou ja, toch wel, ik kijk ook even Veerle, ik moet er soms een beetje zo draaien.
Oké.
Ja. Best wel een heftig onderwerp gaan we bespreken, deze aflevering. Want Veerle heeft een scriptie geschreven over, nou ja, de queer anti-queer wetten in Oeganda.
Ja.
En je bent daar ook geweest.
Ja.
En nou ja, over de hele wereld zijn er natuurlijk heel veel dingen gaande die helaas klinken alsof we in de middeleeuwen zitten. Maar dat zitten we niet. En daarom gaan we dat deze aflevering even heel goed bespreken.
Goed gezegd.
Dank u. Maar we gaan wel nog steeds, we houden nog steeds wel onze standaard structuur. Dus we beginnen natuurlijk met het rubriekje zonder naam.
Yes.
Oké, ja, ik zou iets mee moeten nemen, hè?
Ja, het is jouw tijd voor je rubriek.
Ja.
Wat heb je meegenomen?
Voor de mensen die ons nog niet kennen, wij mogen meenemen. Een opmerkelijke ervaring. Een
douchegedachte.
En een besefmoment. Dank je, Ann.
Ik wilde ook even wat worden.
En we hebben een extra. En dat is de Memory Unlock. En die heb ik vandaag meegenomen.
Oh.
En dat speciaal omdat er hier vandaag in de studio iemand zit die nogal een memory unlocked voor c'est moi.
Doe even je pruik goed.
Ja, ik doe even mijn wig goed. Nou, Veerle en ik kennen elkaar al heel lang.
Dat klopt.
Want zij groeide op in het dorp waar mijn opa en oma nog steeds vandaag de dag wonen. Woont zijn moeder ook nog?
Ja, die wonen nog steeds bij elkaar op datzelfde pleintje.
Op datzelfde pleintje, ja. Dus Veerle en ik hebben, zeg maar, zijn met elkaar opgegroeid. Of in ieder geval, ik wilde heel graag naar opa en oma, omdat ik wist dat Veerle er was.
Ah.
Want ik had zo'n stiekem crush op Veerle. Wist je dat niet? Volgens mij heb ik dat tegen iedereen altijd gezegd.
Maar niet tegen
jou.
Mij. Ja. Oh nee, maar ik ging echt vanaf dat ik jong was altijd al met de gays. Dus dat is
ja,
wel het confirms my existence compleet. Ja. Eigenlijk niet, ja, nog steeds eigenlijk, ja.
Maar ze had een trampoline in de tuin, ja. Dat was gewoon te gek. En er was een leuke boerderij waar we altijd met z'n tweeën heen gingen wandelen. Ja, het was
ik ben toch ook
goed.
Nog een keer bij jou komen spelen in Amsterdam. Toen gingen we ergens naar een soort van indoor klimspeelparadijs.
Oh my god, dit weet jij, ik niet.
Ja, ik ben nog een keer bij jou in Amsterdam geweest. Had je niet een glijbaan in je kamer?
Dat
als
klopt,
kind?
Ja.
Dit weet ik.
Oh
die glijbaan,
god.
Dit weet
zo
ik.
Zo uit mijn bed kwam die glijbaan.
Ja, in ieder geval was ik nog heel jaloers op. Toen zei ik nog tegen moeder, waarom heb ik geen glijbaan in mijn kamer?
Je had een hele kleine kamer.
Ik had er twee.
Oh, okay.
Je gek verhaal.
Welcome to my crib.
Ik had eerst een roze kamer.
Ja, die
en toen
roze,
wilde
ja.
Ik niet meer die roze kamer. Want toen wilde ik een blauwe kamer. Want toen wilde ik stoer zijn.
Ja.
En toen had mijn moeder geen zin om een nieuwe kamer te schilderen. Maar we hadden nog eigenlijk een kamer over in huis. Toen zei ze, nou ja, toen hebben we die andere kamer blauw gemaakt. Toen was er. Er is nog steeds in mijn ouderlijk huis een roze kamer en een blauwe kamer.
Wauw.
Nice.
Ja, en ik weet nog heel goed, dat was eigenlijk de memory unlock die ik mee wilde nemen. Dat ik een keer kwam kijken bij jou in het World Forum Theater. Daar stond jij in een opera. En ik was gewoon zo hyped.
Ja.
Dit was Child, yes, hè? Want Veerle kan weet eigenlijk niet, ik heb jou nou niet heel veel... Maar jij kon, weet ik nog, heel goed zingen. En we waren allebei een beetje zo die musical kinderen.
Ja.
Volgens mij heb je bij Babette ook gezongen? Of moesten we altijd klagen bij Babette erbij?
Wie is Babette?
Babette erbij?
Oh, die? Nee, heb ik niet bij gezongen.
Oh.
Nee, ik kon als kind wel goed zingen, maar ik heb een slechte stem. En dat was heel snel... Ik kon ook beter dansen dan dat ik kon zingen. Dus toen zei je op een gegeven moment... Ik werd overal afgewezen op de zang. Toen dacht ik, oké.
Het wordt dansen.
Zingen in de slaapkamer en dat is het.
Ja. Nou ja, maar die opera dus. Dat was volgens mij het verhaal van... Was het of Marie Antoinette?
Ja, klopt. Ja, Franse Revolutie.
Dat was de Franse Revolutie, ja. En jij speelde zo de jonge versie van Marie Antoinette. Ja, ik weet het allemaal nog. En het was zo lang. Het was zo lang. En jij zat echt aan het begin. Het
duurde 3,5 uur.
En toen was jij er niet meer. En ik dacht echt... En er gebeurde ook weinig.
Klopt, er gebeurde best weinig.
Jullie zaten gewoon...
Ja, het was gewoon echt zeg maar een opera zoals dat een opera gaat. Het is gewoon muziek de hele tijd. En wij zaten gewoon op het podium te zitten. Maar wel leuk, want toenmalig koningin Beatrix kwam. Die was daar toen ook in de zaal. Weet je dat nog?
Nee.
Wow. Beatrix was daarbij.
Je hebt alleen het onthouden dat het lang was.
Ja.
Nou, en dat Veerle erin zat. En dat soort Veerle
erin. Maar wel ook de Franse Revolutie, which I like.
Ja, dat is te gek. Nou goed, dat was de memory unlock. Hoe vond je hem aan?
Ja, ik vond hem te gek.
Ten Heb je FOMO dat je er niet bij was?
Nee, ik had mijn eigen dingen te doen. Ik was heel druk bezet toen. Ja.
Wat was jij aan het doen dan?
Welke leeftijd hebben we het over?
Ik was denk ik 10.
Ja, zo 19.
19 iets.
Ja. Danslessen, koor. Ik deed alles in die tijd.
In de Bijbelbelt.
In de Bijbelbelt.
And we'll talk about that later. Mm. Dit was het rubriekje zonder naam.
Yes.
Ja, lieve mensen, we gaan nu even induiken. Wie zit hier met... We hebben al een beetje ingedoken natuurlijk in Veerle's verleden, maar dan over mij ook, want dat is natuurlijk heerlijk. Maar we gaan het nu even speciaal over jou hebben. Veerle, klok,
ja.
Pronouns zijn...
Zij haar.
En we gaan een spelletje met je spelen. Oef. Volgens mij ben jij een beetje bewust van... Ik heb al gehoord dat jij weet wat we nu gaan doen.
Ja.
Maar Anne past het wel eens aan, dus...
Ik ben er klaar voor.
We gaan dus dit of dat doen.
Ja.
Dus je moet zo snel mogelijk kiezen. Niet veel over nadenken. Als je wilt, kunnen we het daarna nog even over hebben.
En als ik dat niet wil?
Dan gaan we gewoon door zonder er ooit over te praten.
Oké, top. Let's go.
Dan laten we het in het verleden.
I love.
Oké, komt-ie. Kruidvat of etels?
Etels.
In of uit?
Uit.
Binnen of buiten?
Buiten.
Tuin of balkon?
Balkon.
Kort of lang?
Lang.
Noord of zuid?
Zuid.
Voorgerecht of nagerecht?
Nagerecht.
Te vroeg of te laat?
Te laat.
Donker of licht?
Donker.
Wijn of bier?
Bier.
Open of dicht?
Open.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang. Zonsopgang. Allebei.
Wauw.
Both.
Binnenland of buitenland?
Buitenland.
Tulpen of rozen?
Rozen.
Dat was hem.
Onder of boven?
Onder.
Ik mis die vraag, Anne. Dat was altijd.
Ik heb hem er gelijk weer toegevoegd, want ik voelde alle passieve agressieve.
Het was het spraakmakende moment.
Oké, onder of boven, maar wat zei je?
Ik zei onder, maar okay. Ja, weet je. Ja.
En wil je het er nog over hebben? Over een van je antwoorden? Ik vind ethos toch gek keus.
Ik ook. Ik zei het en ik dacht, wat is dit? Love de kruidvat, maar nee, ik. Je zei tuin of balkon en ik zei balkon, want ik heb een balkon. Dus mijn eerste ingeving was balkon. En toen dacht ik zou veel liever een tuin hebben. Dus ook een beetje denk ik wat er gewoon in de eerste is als hij naar buiten vloept.
Maar je zei ook zuid. En ik dacht, jij gaat sowieso noord zeggen, want je woont in noord.
Oh ja, ik dacht op wereldniveau. Globale noorden, globale zuiden, zoiets. Toen zei ik zuid. Maar ik had dat ook snap ik wel, snel. Ja. Je moet snel antwoorden.
Maar dit is wel precies waar het spel voor is.
Ja,
is
precies.
Wel leuk. Ja, nee, leuk. Ja. Oeh.
Oh.
Ik maak de tafel even stuk. Don't mind me.
En onder of boven... Ja, wat als jij dat hoort, waar denk je dan aan?
Dan denk ik aan stapelbedden, waar ik toch dat bovenbed...
Wel?
Ja, nee, ja, ik denk dan aan stapelbedden. En dan heb ik toch liever... Ja, maar dat bovenbed is kut.
Waarom is het bovenbed kut?
Oké, luister. Nee, als je een keer lang op vakantie gaat, lang op reis... Ga me dan nog één keer vertellen dat je na een paar maanden nog steeds dat bovenbed kiest? Ik geloof je niet. Zeg maar, dat bovenbed, daar kunnen je spullen niet in. Als je moet plassen, dan moet je naar beneden klimmen. Ligt daaronder, ligt er zo'n man van 40 te slapen. Dan moet je met je voeten ongeveer in zijn neus, want dan zitten er gaten in die trapjes. Dat is helemaal niks. Dat is zeg maar het bovenbed en ook in je onderbed. Dan kan je spullen onder het bed schuiven. Maar in je bovenbed, als je dan geen opslagruimte hebt daaromheen, dan moet je dingen in je bed leggen.
Ja, oh, ja. Dit is een perfecte brug.
Ik heb dus een keer voedselvergiftiging gehad in een stapelbed. Of tenminste, ik heb gewoon voedselvergiftiging gehad ergens in een hostel. En toen lag ik in een stapelbed en toen moest ik de hele tijd naar beneden komen voordat ik naar het toilet kon rennen.
Jezus. En toen, besloot
ik onder.
Ja.
Nou, dit is de beste redenering die ik ooit heb gehoord voor dat. Dus ik zeg sold. Dan het volgende onderdeel. Anne, pak de timer erbij. Dit is heel spannend, want jij mag in 30 seconden het verhaal vertellen van hoe je bent geboren tot aan dat je nu zit. En dat moet in 30 seconden zijn. Wat jij belangrijk vindt, ga je vertellen.
30 is echt kort, hè?
Dat is heel kort. Okay, ben je ready?
Goed. Ja, 3, ready.
2, 1, go.
Oké, ik werd geboren op 3 mei 1997 in Alkmaar. Ik groeide op in Sint Pancras op hetzelfde pleintje als waar Jesse opgroeide. Groeide op alleen met mijn moeder. Ging altijd naar de kerk. Zat ook op een christelijke school. Werd op een gegeven moment verliefd op een meisje. Ging niet meer naar de kerk. Geloof ik eigenlijk niet in God. Zat op de HAVO. Wilde danseres worden. Deed dansopleiding. Wilde niet meer danseres worden. Ging social work doen. Vond ik stom. Toen ben ik een jaar op reis gegaan. Politicologie. Vanuit politicologie internationale ontwikkeling. Ben ergens bij Sex Matters gaan werken. Dat is een stichting die trainingen geeft over gender, seksualiteit, consent. Ik doe veel in het nachtleven. Ik ben community manager bij Orvik. En ik schrijf nu mijn scriptie over Oeganda. En en ik heb ADHD.
Is
dat
echt?
Ja, maar dat is echt.
Oh. Sounds great.
I love that.
En hoe heet deze autobiografie?
Dat is een moeilijke vraag.
Ja, maar ja.
Het moet een beetje Messi zijn, denk ik.
Messi? Maar dat klinkt ook als die voetballer. Misschien moet je dat niet hebben.
Je kan het ook gewoon, het moet een beetje Messi zijn, geloof ik, noemen.
Dat vind ik ook leuk. Het moet een beetje Messi zijn, geloof ik. Ja, vind ik ook leuk.
Veerlijk,
ik heb ook een tattoo van, daar staat overhoop. Zo van overhoop, maar het gaat ook overhoop. Dat vind ik ook wel een goeie.
Overhoop is ook een goeie.
Goeie titel. Overhoop, ik heb sowieso veel tattoos met tekst, dus daar kunnen we altijd nog inspiratie uit.
We kunnen altijd even kijken. Check
als we het niet weten, dan kunnen we altijd nog eentje.
Hoeveel heb je er?
17.
Wow.
Niet 17 met tekst, 17 in totaal.
Wow, ja, jaloers. Anyway.
Hoeveel jij dan?
Ik heb een 0, Veerle.
Waarom?
Omdat ik elke keer, ik heb gewoon mezelf te veel druk gegeven op het feit dat als ik het zet, dan moet het echt heel goed zijn.
Ja, maar dat is alleen bij de eerste 2 à 3. En bij de vierde denk je, kijk, ik heb hier, dit komt uit een kauwgomballenautomaat. Dus in Amsterdam is er zo'n shop en daar heb je zo'n kauwgomballenautomaat buiten staan. En daar gooi je dan een muntje in.
Ja.
En daar komen dan tattoos uit en dan mag je er eentje kiezen. En nu heb ik BMO van Adventure Time op mijn pols. Dus ja, in het begin had ik hele goed doordachte tattoos, maar nu heb ik ook dit.
Ja, maar dat is wel de life. Maar ik moet daar nog even overheen, denk ik.
Okay.
Anyway. Goed! Dankjewel voor deze enorme goede introductie. Ik denk dat de mensen thuis allemaal denken, ik snap wie Veerle is. En we willen haar op elk feestje. Want we hebben je wel gezien met je vlecht. Het is ook Milkshake namelijk. En zij heeft net geperformd natuurlijk. Ja. Het is namelijk de zondag van Milkshake. En jij hebt net met je vlecht staan zwaaien. Dus dat is ook waarom je nu nog een beetje hier tot rust moet komen. Dit is jouw pauze.
Dit is mijn pauze.
Je moet zo meteen weer terug.
Ja, ik ben al 3 dagen wakker.
Ik hoop dat het leuk is op Milkshake. Mensen, hoe is het bij jullie? Hoe vind jij het dan?
Ik vind het te gek tot nu toe. Ik vind het echt naar mijn zin.
Te gek. Goed, anyway. Het hoofdonderwerp.
Ja.
Even een andere vibe gooien we erin.
Energy
want,
switch. Yes.
Ja, je hebt een scriptie geschreven over het... Ja, is het meer het queer leven in Oeganda en de invloeden van de westerse kant, zeg maar.
Ja, mijn scriptie ging van oorsprong over westerse inmenging in Oegandese LHBT-beleid.
Mm-hmm.
Ik wilde ook voornamelijk een soort van westers kritisch perspectief, omdat ik niet vind dat ik als soort van white girl uit Sint Pancras daar naar Oeganda kan gaan en dan echt iets te zeggen heb over iets. Dus ik wilde het vooral kritisch op het westen doen. Toen halverwege mijn tijd daar voerde de overheid die anti-homosexuality bill in. En toen veranderde ook mijn hele onderzoeksperspectief een beetje. Want ik wilde het dus met mensen hebben over het westen, over westen. Westerse financiering, over het westerse beleid. En best wel veel mensen hadden zoiets van, you're not gonna criticize the hand that feeds you, zeg maar.
Yeah.
Ga jij ons nu vragen om kritisch te zijn op het westen, terwijl onze eigen overheid actief probeert om ons te vermoorden en uit te roeien? En toen dacht ik, dan wordt dus denk ik ook wel het hele Oegandese perspectief een veel groter onderdeel van mijn scriptie dan dat ik van plan was. Ook omdat ik wel vind dat als mensen dan tegen je zeggen, nee, we willen het hier over hebben, dan ga ik ook weer niet zeggen, nee, maar ik wil het eigenlijk over het Westen hebben.
Ja.
Dus uiteindelijk werd, zeg maar, de daily lives of LGBTQ people is een van mijn main onderwerpen. Wat bijna een soort van verslaglegging is van, hey, hoe is het nou voor jou om LHBT te zijn in Oeganda? En ook bijvoorbeeld, hoe maken intersectionele verschillen, dus bijvoorbeeld wat jouw kleur is, wat jouw gender is, waar je vandaan komt, je economische positie, hoe dat uitmaakt in jouw dagelijks leven daar. Dat is nu een van de main dingen van mijn scriptie. En daarnaast gaat het ook nog wel steeds over westerse financiering en over westerse invloed en over het Oegandese beleid überhaupt. En over hun gevoel over het Oegandese beleid.
En wat was jouw, wat was in eerste instantie dus de reden dat jij daarover wilde gaan schrijven?
Nou, het is eigenlijk een beetje zo gekomen. Ik denk dat ik niet uit mezelf zo snel zou zeggen, ik ga naar een land waar het gecriminaliseerd is om LHBT te zijn en dan ga ik daar eens wat over schrijven. Mm-hmm. Maar ik kwam gewoon in aanraking met een organisatie uit Oeganda. Ik raakte met hun aan de praat. Het was een organisatie die zich inzet voor sexual reproductive health and rights, dus seksuele gezondheid en rechten. En zij zeiden, ja, we hebben eigenlijk één minderheidsgroep waar niemand van ons echt onderzoek naar durft te doen. Weet jij toevallig iets over de LGBT? En ik zo, toen wist ik nog niet of dit een accepterende organisatie zou zijn of niet. Dus ik gewoon zo, ja, ik werk wel eens met de LGBTQ, heel voorzichtig. En toen uiteindelijk bleek dat dit gewoon een organisatie was die heel graag ook voor juist LGBTQ mensen er wilde zijn. Maar dat kunnen ze gewoon, zeg maar, bij de wet niet doen. Dus dan moeten ze allemaal maniertjes vinden onder de wet, mazen in de wet om dat te kunnen doen. En daar ging dus ook mijn onderzoek een beetje over. Dus het is meer gerold dan dat ik ooit thuis met een papiertje zat en dacht, nou, waar is het kut om LHBT te zijn? Laat ik daar. Dat, zo is dat helemaal niet gegaan.
Nee. En toen ging je daarheen.
Ja.
Hoe lang ben je er geweest?
2,5 maand, ongeveer.
En daar in die tijd, in die 2,5 tijd, kwam dus die bil.
Ja.
Voor de mensen die het niet, die het niet kennen, wat staat er in die wet?
Nou, de Anti-Homosexuality Act nu, want hij is nu ondertekend, hij is dus nu ook echt in werking. Dat is een van de strengste anti-LHBT-wetten ter wereld. En wat er eigenlijk zo streng aan is, is dat hij niet alleen same-sex sexual acts criminaliseert, dus seks met iemand van hetzelfde geslacht, maar ook je identificeren als LHBT'er. Dus als jij ooit in je leven zegt, hey, ik ben gay, hey, ik ben lesbisch, dan is dat al gecriminaliseerd bij de wet. En wat het heel heftig maakt, is dat het een soort social policing invoert. Dus bijvoorbeeld, als ik aan jou een kamer verhuur en ik weet dat jij gay bent, ben ik medeplichtig aan homoseksualiteit. Dus het verandert, zeg maar, van een individuele daad, verandert het ook in, of nou, tenminste een individuele identiteit / daad, verandert het in een soort maatschappelijk iets waarin we allemaal verantwoordelijk zijn dat hier geen mensen meer zijn die homoseksueel zijn. Dus verhuren aan iemand die queer is, wordt strafbaar. Het niet melden van iemand die queer is, wordt strafbaar. In de eerste instantie was, zeg maar, zorg verlenen ook strafbaar, maar die hebben ze er al uitgehaald. Gelukkig. But still, als jij ergens naartoe gaat naar en je bijvoorbeeld HIV-zorg nodig en je hebt een beetje pech met degene die je treft, dan kunnen ze jou zo aangeven en dan kan je zo worden opgepakt. En er is 10 jaar cel tot 20 jaar cel tot zelfs de doodstraf voor wat dan aggravated homosexuality heet. En dat is bijvoorbeeld, ja, dat aggravated, het is een beetje een slecht woord, maar het betekent extra erge homoseksualiteit. Dus bijvoorbeeld als je HIV-positief bent of bijvoorbeeld met minors of herhaalplegers, dus als je meerdere malen wordt gepakt met homoseksualiteit. En voornamelijk dat HIV-ding is echt een issue, want echt een heel groot aantal mensen in Oeganda hebben HIV. Het is nog een van de landen in heel Sub-Sahara-Afrika met de hoogste HIV-getallen. Dus er zijn gewoon heel veel LHBT'ers met HIV.
Ja.
Dus zeg maar, dit is ook heel schadelijk voor de strijd tegen HIV en de strijd tegen AIDS.
Ja.
Want ja, wat ga je doen nu als je onveilig seks hebt? Dan ga je natuurlijk niet naar het ziekenhuis en zeggen, hey, ik heb PrEP nodig.
Nee.
Wetende dat het ziekenhuis dan kan zeggen, nou, mag je daarna mooi daar even melden. Je krijgt dus ook geld als je mensen meldt die homoseksueel zijn. Daar kan je dus geld mee verdienen.
Maar het is gewoon, het is dan eigenlijk gewoon illegaal om te bestaan.
Ja, klopt. Dat is het ook. En dat is ook wat heel veel mensen die ik daar sprak zei. Die zei van, hey, het lijkt gewoon alsof er uiteindelijk voor ons geen plek meer hier is. Alsof ze ons hier niet willen hebben. En dat is ook wat die president zei. Die zei, we want to show all the homosexuals that there's no place for them in Uganda. Jij mag hier niet.
Ja.
Dat is, ja.
Maar het klinkt, ja, en ik weet dat het natuurlijk, maar dit klinkt als iets wat al eerder in de geschiedenis is gedaan. Toch? Zeg maar, en hoe, want dat is natuurlijk ook een deel van jouw onderzoek geweest. Hoe kan het dat we dus blijkbaar, want jij zegt er zijn westerse invloeden
Wow. Westerse influencers.
Westerse influencers. Ja. Come on, Jessie Maya.
Ja, echt zo.
Die dus blijkbaar invloed hebben op het land daar. En toch dat deze beeld door is gekomen.
Ja. Ja, ik denk dat
of juist het, dan.
Ja, ik denk zei. Dat het sowieso heel belangrijk is om te beginnen bij dat de eerste wet in Oeganda die LHBT'ers criminaliseerde, is een koloniale wet. Dat is een wet die komt uit Engeland. De Britten hebben zeg maar homofobie geïmporteerd naar Oeganda. En eigenlijk in de breedte hebben zeg maar alle westerse koloniale machten homofobie geïmporteerd naar het Afrikaanse continent. Hm. Zeg maar, er is de koning van Baganda, wat het voorgaande pre-koloniale Oeganda is, was gay. Die had meerdere, of tenminste, die was bi misschien, maar die had meerdere partners, waarvan ook een partner een man was. En eigenlijk soort van pre-koloniaal Afrika bestond niet echt zoiets als homo, lesbi. Dat werd gewoon in een soort van web van sociale contacten veel meer werd dat zo vervloeid. Dus sowieso belangrijk om te beginnen bij dat het een westers geïmporteerd iets is. Nou, en dan fast forward heel veel jaar na die Engelse koloniale wet zijn er gigantische Amerikaanse groepen die voor duizenden, nou al dan niet miljoenen, geld in Oeganda in conservatieve groepen pompen. Er zijn zelfs soort van campagnes van oké, Amerika is al te woke, dit is al vergeven, let's save a traditional country. Let's save a traditional country in Africa. En ook zeg maar, kijk, het christendom is daar natuurlijk ook geïmporteerd. En niet om nu met heel veel vingers naar het christendom te wijzen, maar ze zeggen, well, let's protect the nuclear family in Uganda, the family of the church and state, en blablabla, en al die dingen. Dat komt gewoon natuurlijk, dat komt niet daar vandaan. Het christendom komt niet eens daar vandaan.
Nee.
Dus dat komt echt met massa's geld komt dat uit. Bijvoorbeeld Amerikaanse financiering, of bijvoorbeeld Russische financiering, Oost-Europese financiering. Maar goed, daar gaat mijn onderzoek niet over, dus daar weet ik niet precies
maar waarom,
het fijne van.
Waarom? Ja, is het dan echt zo van, oké, wij kunnen het hier, het land, niet meer redden. Dus we gaan. Het voelt zeg maar als in, dan dat zij ook zeggen tegen zichzelf, waarom zou je er zoveel geld in steken? Dat vraag ik me dan af.
Ja, dat is sowieso een hele goede vraag. Ik denk dat aan de ene kant is het misschien dit, dat ze echt denken dat ze mensen in Oeganda aan het redden zijn. Mm. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook vaak een soort koloniale manier van invloed behouden. Zeg maar macht behouden, inderdaad. Amerika is gewoon de afgelopen jaren op geopolitiek niveau echt wel een beetje zijn eerste plek aan het verliezen. Dus heel veel Amerikanen gaan ineens hele gekke dingen doen. En natuurlijk ook zeg maar het idee van missionaries, van die missionarissen in Afrika, dat is een heel, of tenminste in het Afrikaanse continent, dat is een heel bekend iets. En er zijn nog steeds mensen die denken dat ze als een soort van missionaris naar het Afrikaanse continent gaan om daar de barbaren te redden. Met hun
Mormon
witte conservatieve kennis. Ja. Dus er zit echt vet veel toxics ook achter wat die bill financiert.
Ja, want als je, ik kan, maar dat is even persoonlijk, hè, vanuit mij, als ik dit allemaal hoor, dan denk ik ook zo van, deze mensen, die leven vanuit God, toch?
Ja.
Dus, zeg maar, en ik kan dit gewoon zo
barely
niet, zeg maar, rijmen met elkaar. Ja. Dat ik denk van, hoe kan je, zeg maar, geld gaan investeren om letterlijk te weten dat mensen vermoord gaan worden. Zeg maar, de nummer één ding wat je niet mag doen volgens de Bijbel.
Mm-hmm.
En dan vervolgens daar geld in investeren, omdat je denkt dat je daardoor het land beter gaat maken. Mm-hmm. Zeg maar, are we okay?
Dus echt doorgedraaid.
Are we okay?
Ja. Want zeg maar, dat is
no,
toch, zeg maar, er is in geen enkele manier een manier om deze redenering te snappen.
Nou ja, kijk, daar is natuurlijk ook wel veel over bekend. En in dit soort van narratief wordt ook homoseksualiteit heel vaak gezien als iets soort van duivels, als een vice, als iets wat inherent fout is aan de mens en waarvoor we mensen moeten beschermen. Mm-hmm. En dus bijvoorbeeld wat zij ook zeggen, kijk, ik had het net over dat het Westen geld geeft aan de anti-LHBT-lobby, maar West-Europese landen, bijvoorbeeld Nederland, geven dan weer miljoenen aan de pro LHBT-lobby in Oeganda. Mm. En wat er dus nu bijvoorbeeld gebeurt, is dat de president in Oeganda zegt, zie je, dit is alleen maar westerse invloed. Mm. Dit is alleen maar westers imperialisme, eigenlijk. En zij proberen nu ons, vroeger hebben ze ons gekoloniseerd, en nu willen ze nog steeds bepalen wat wij met de cultuur doen. En wij gaan daar tegen in. En wij moeten ze beschermen tegen dit land wat zo ver van God los is geraakt, eigenlijk. Dus het soort van idee dat nou, als je dan helemaal de Bijbel er even terug bij pakt, dat zeg maar Sodom en Gomorra. Kennen jullie dit?
Zeker.
Ja, we hebben
ik heb het
gehad.
Ik heb een
maybe
presentatie.
We shouldn't go too deep in the Bible, actually.
Nee, ja, nee hoor.
Maar ze pakken dat zo ver terug. En dat ze echt denken dat ze voornamelijk ook kinderen moeten beschermen van homoseksualiteit en van het promoten van homoseksualiteit. Dus ja. Ook dat bijvoorbeeld als je als organisatie iets zegt over homoseksualiteit, dan lezen ze dat als het promoten van homoseksualiteit.
Ja.
Dus bijvoorbeeld stel mijn scriptie komt naar buiten, of tenminste als die wordt gepubliceerd of iets dergelijks, dan kan ik daar ook niet echt meer veilig het land in, want dan val ik onder het promoten van homoseksualiteit eigenlijk.
Dus eigenlijk nu ook met deze...
Nu kunnen ze dit denk ik niet luisteren, maar... Nederlands.
Maar we hebben wel vlaggen over.
Ja. Oh ja, dat is inderdaad een...
Dat is de beelden.
Dat is spannend.
Dat je dat even weet. Ja. Zo van nog tijdens de aflevering. Nou, weet dat er vlaggen hangen achter.
Ja.
We horen ook zoveel commentaar over de vlaggen altijd.
Ja?
Oh, ja? Ja, juist deze opmerking krijgen we dan zo van... Ja, en jullie douwen het zo in onze strot met al die vlaggen.
Het is een queer podcast, wat snap je niet?
Nee. Ja. En ook zeg maar... Nou, whatever. We gaan het daar later over. Maar waar we ook nog, wat ik heel benieuwd van, hoe is het voor jou geweest om daar te zijn voor twee?
Ja, echt wel een bijzondere ervaring. En ik had denk ik ook van tevoren niet verwacht dat het zoveel impact ging hebben. Ik ging daar naartoe sowieso met het idee, oké, ik ga daar naartoe en I'll be straight. I'll be straight passing. Ik heb ook gewoon lang haar. Ik ben ook gewoon een meisje. En ik dacht, dat kan ik helemaal doen. En echt na anderhalve dag was ik op een feestje en kwam er iemand zo, oh my god, girl, are you bisexual? En ik zo...
Oei.
How do you know? It's written on your face, girl. En aan de ene kant vond ik dat heel kut, want ik dacht, kut. Maar aan de andere kant dus ook wel weer heel chill, dat zeg maar... Dat... het net zoveel een onderdeel van mij is als dat het een onderdeel is van alle mensen daar. En dat je wel een soort van kan proberen om het onder de duim te houden, maar dat kan dus eigenlijk niet. Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik niet daar als queer activist over straat ben gegaan, want dat kan natuurlijk niet.
Nee.
En in het begin ging het eigenlijk allemaal heel goed en heel leuk. En ik denk dat het heel belangrijk is om op te merken dat mijn witheid me in een zekere zin heel veilig houdt daar. Zeg maar, iedereen weet, you don't fuck with white people. En dat is heel pijnlijk aan de ene kant, want... ze weten gewoon, mijn ambassade heeft mijn back, toch? Als er iets misgaat, ik loop naar mijn ambassade. En je wilt niet aan de stok krijgen met een land wat zoveel development funding geeft aan Oeganda. Ze zijn afhankelijk ook van het Westen.
Ja.
Dus ik denk ook wel dat ik heel bewust werd van hoe mijn witheid invloed heeft op mijn sociale interacties. Maar goed, toen kwam dus die bill. En om het nog even erger te maken, werd dus in het weekend dat de bill werd ingevoerd, werd mijn telefoon gestolen. Na mijn telefoon die werd gestolen, werd ook mijn iCloud gehackt. Toen dacht ik, oké, kut. Want stel je voor, dit zijn mensen die weten wat mijn onderzoek is. In de slight chance dat dit zo is, dan ben ik nu niet alleen super erg in gevaar, want ze hebben mijn seksualiteit ook op die telefoon staan. Maar ook alle mensen die ik heb geïnterviewd, want daarvan had ik natuurlijk spraakmemo's. En ik had natuurlijk gelukkig wel iedereen anoniem geïnterviewd. Ik had geen namen van iemand.
Ja.
Maar in ieder geval de Universiteit van Amsterdam, die was toen echt heel, heel bang. En ik had ook iemand van de ambassade geïnterviewd. Dus er moest een lek naar de Rijksoverheid. Een datalek. En it was a mess, girls. It was a mess.
Wat heftig.
Nou, dit was dus best wel heftig. En toen wilde de UvA ook mij naar huis halen. Die zeiden van, ja, het lijkt ons veiliger als je naar huis komt. De UvA kan zich ook niet permitteren. Queer student in Oeganda. Opgepakt wegens datahack. Dat kan niet.
Ja,
en toen uiteindelijk heb ik besloten om wel te blijven. Ook omdat al mijn vrienden daar eigenlijk zeiden van, kijk, jij bent als wit persoon eigenlijk de enige die echt veilig is hier. De enige die niet op straat gaat worden aangevallen. No offense, ben jij. En dan ga jij naar huis. En dan ga jij nu stoppen met ons interviewen omdat jij bang bent. Nou, omdat de school bang was, inderdaad, eigenlijk, ja. Omdat de school bang was. En toen zei ik ook tegen mijn scriptiebegeleidster, what happens if I stay?
Ja. Ja.
En toen zei ze, ik weet niet of ik dit mag zeggen eigenlijk, maar ze luistert dit vast niet. Toen zei ze van, officieel ga ik je dit aanraden. Maar als je niet blijft, begrijp ik dat. Als je wel blijft, begrijp ik dat, bedoel ik. Oh, ja. Als je blijft, begrijp ik dat. Ik had hetzelfde gedaan. En toen dacht ik, oké. En toen ben ik dus gebleven en... Nou ja, en toen, het is wel allemaal heel, heel waardevol geweest, want ik heb een stuk of 20 mensen gesproken. Ook mensen waar ik echt mee bevriend raakte. Ook natuurlijk, je komt daar als queer persoon, je leert queer personen kennen. Ik kom wel uit een hele andere achtergrond, maar we hebben nog steeds hetzelfde soort van mannerism. Hetzelfde soort van kiki dingen, hetzelfde soort van... En dat was gewoon heel, heel fijn en waardevol. Maar ja, toen kwam ik thuis. Sowieso de eerste keer dat ik weer op de UvA iemand zag met regenbooghaar, eindigde ik hyperventilerend in het toilet, huilend, omdat ik gewoon even zo pas realiseerde, wow, wat ben ik? En ook voor anderen, maar wat ben ik bang geweest? En wat zijn mensen daar bang geweest? En toen werd die uiteindelijke wet getekend. En toen moest er ook een vriendin van mij daar, die moest onderduiken. Zij moest meteen verhuizen, want mensen die in haar huis woonden wisten dat zij trans was. Mm-hmm. Dus meteen geld ophalen, haar verhuizen. En toen werd het ook ineens een heel ander verhaal. Dan is het niet meer een onderzoek, maar dan is het ineens ook... Het was het eigenlijk al heel lang niet meer, maar dan ineens wordt het ook... vrienden van mij die echt gevaar lopen, die echt zeg maar moeten vluchten, willen ze het nog kunnen overleven. En dat had uiteindelijk toch natuurlijk ook een hele grote impact
ja,
op mij, denk
dat
ik.
Kan me voorstellen, ja.
Hi, ik vind het interessant om te weten van die bill werd doorgevoerd.
Ja.
Daarna was je er nog een paar weken.
Ja.
Wat waren nog meer zichtbare gevolgen van die ondertekening? Wat gebeurde er visueel op straat? We hebben het wel eens over gehad dat er nergens meer regenboogdingen mochten worden afgebeeld. Mm-hmm.
Zeg maar, je hebt de bill die toen hij werd ingestemd door het parlement en toen hij werd ondertekend. Toen hij werd ondertekend was ik alweer hier, maar toen hij werd ingestemd door het parlement... Ja, het heeft een beetje hetzelfde effect natuurlijk. Wat er sowieso gebeurde is dat al mijn queer vrienden daar, under the radar. Zeg maar, waar ze eerst nog wel naar een feestje konden gaan, wat gewoon een normaal feestje was. En nog was zo, hey, was het daarna echt not done, voorzichtig. Underground, ondergronds, een transvriendin van mij die zei, oké, ik laat mijn baard groeien, this is it. Ik ga weer als man door het leven, of tenminste, ik ga als masculine presenting door het leven. Geen regenbogen, super voorzichtig met alles. Bij mij op mijn plek waar ik dit onderzoek deed, moest elk papiertje tot zo'n snippertje verscheurd worden. Er mocht niet zomaar iets worden weggegooid. Andere routes nemen naar je werk, niet twee keer dezelfde route lopen. Geen belangrijke papieren mee over straat. Gewoon iedereen werd banger. Er kwam op een gegeven moment ook een lijst naar buiten met 26 organisaties die verdacht werden van het promoten van homoseksualiteit. De eerste vier daarvan zijn al geband. Dat zijn waarvan één hele grote organisatie die voornamelijk werd betaald vanuit Nederlands en West-Europees geld. SMUG heet dat, Sexual Minorities Uganda. Hele bekende organisatie, die is al geband. Maar goed, er waren nog 22 organisaties. Al die organisaties waren allianties van verschillende organisaties. Dus eigenlijk toen die lijst uitkwam, was er een complete queer gemeenschap. Want kijk, bijna iedereen zit wel op één manier verbonden aan één van die organisaties. Wist gewoon, oké, we're next.
Mm-hmm.
Oké, volgende kantoor wat ze binnenvallen is de onze. Oké, de volgende laptops die ze stelen en die ze gaan checken zijn de onze. En je merkte gewoon dat... Ja, we hadden echt wel zwaar beveiligd, tenminste, ik werkte bij een best wel goed beveiligd kantoor met echt een ijzeren hek, continu bewaking, gewapende bewaking. En dat was bij al die kantoren wel zo. En ze zijn bij mij niet binnengevallen. Ze zijn niet binnengevallen, maar wel bij veel andere organisaties. En dan stelen ze gewoon de computers. En als ze daar iets op vinden, dan word je gewoon allemaal aangehouden.
En wie zijn dat die binnenvallen? Want zeg maar, ik ben heel benieuwd hoe voor de angst die er dus is, is er angst voor... aanvallen op straat binnen medemens? Of is er angst op straat omdat er dus ook geweld is vanuit de overheid?
Ja, en dat is nog zelfs best wel noemenswaardig ook. Ik denk dat volgens mij 80% van al het geweld richting LHBT'ers wordt gepleegd door state officials.
Oh my God.
En dat zijn vaak politiemensen. Sowieso is er best een corrupte politie in Oeganda. En wat ik daar gelijk bij wil zeggen is dat er corruptie in elk arm land is, want hoe ga je anders leven, toch?
Mm-hmm. Ja.
Dus ik wil niet nu mijn vinger wijzen naar corruptie, want als ik maar een euro per dag zou verdienen, zou ik ook op elke mogelijke andere manier geld proberen afhandig te maken. Maar wat er dus heel vaak gebeurt is dat er werd een vriend van mij in elkaar geslagen die überhaupt niet queer was, maar die droeg een oorbel.
Mm.
En die liep een markt uit. En toen zei dus van, you're promoting homosexuality. En toen moest hij geld geven. En toen gaf hij dat niet. En toen hebben ze hem gewoon in elkaar geslagen en aangehouden. En toen heeft hij even vastgezeten. Toen mocht hij geld betalen. En toen mocht hij weer vrijkomen. En die is dus uiteindelijk niet blijvend opgepakt. Maar er is dus ook een soort van machtsstrijd met die politie. Waar het dus ook nog weer afhangt van, heb je geld? Kan je die politie afkopen?
Mm-hmm.
Of ben jij arm? Woon jij in een slum? Heb jij al geen enkele vorm van bescherming? En het grootste deel is dus eigenlijk politiegeweld of state violence. En dan is er ook nog een klein stukje, zeg maar, mob justice noem je dat dan. Dus dat gaat bijvoorbeeld, stel je bent ergens en mensen zien dat je queer bent en je schreeuwt met z'n allen, hij is gay. Dan gaan ze met z'n allen zo, dat is vaker dodelijk. State violence is minder vaak dodelijk, maar dat is dan weer vaker dodelijk.
Ja.
Maak je je zorgen om, zeg maar... Nu in Nederland, zeg maar, en je hoort het nu dan, in Oeganda heb je het zo echt heel dichtbij meegemaakt. Je hoort het ook in de Verenigde Staten natuurlijk heel veel.
Mm-hmm.
Maak je je zorgen om Nederland?
Nou ja, ik denk wel dat je daar een goed punt aansnijdt. Dat zeg maar wat er in Oeganda gebeurde klinkt misschien een beetje als ver van ons bed. Maar het is eigenlijk indicatief voor een soort conservatieve wind die er waait door de wereld. Je ziet dat inderdaad in de VS met al die anti-trans laws die gepest worden. Dat het lijkt alsof ze ineens kunnen gaan modderen ook aan het homohuwelijk. Want het is allemaal niet grondwettelijk vastgelegd. Het is allemaal toegevoegd, maar dat is niet een soort van basic human right dat allemaal mag. Dus ik denk inderdaad dat... En kijk ook naar bijvoorbeeld Oost-Europa, maar ook inderdaad naar partijen hier. Een forum die echt dingen zegt waarvan wij 20 jaar geleden niet gedacht hadden dat mensen in de Kamer het nog zouden mogen zeggen. Mm-hmm. En dat gaat ook over LHBT'ers. En je ziet dat hier ook met geweld tegen transpersonen. Bijvoorbeeld laatst in Rotterdam met dat voorlezen. Mm-hmm. Toen dacht ik echt, wow, weet je, ik had dit in Oeganda, verwacht je dit? En dan kom je hier en dan gaan we een transpersoon die gaat voorlezen opwachten met allemaal boze schreeuwen. Toen dacht ik, sorry?
Ja.
En dat is dus ook wel goed om je te realiseren dat we heel vaak de neiging hebben om te denken, oh nee, maar daar is het erger. Mm-hmm. Oh nee, maar daar is dit en oh nee, maar daar is dat. Maar ten eerste, wat er daar gaande is, komt mede door ons. En ten tweede, je ziet dus dat we ook zelf super vatbaar zijn voor dit soort achteruitgang van mensenrechten eigenlijk.
Ja.
En misschien ook mooi om te... Ja, mooi is natuurlijk misschien slecht als woord, maar om te bedenken dat als je het hebt over dat conservatieve Amerikanen dus blijkbaar invloed hebben op een land dat zo ver van hun weg is en ook invloed hebben op onze conservatieve...
Oh, Amerikanen hebben invloed op alles. Ik denk, dat is echt...
Ja.
Vroeger dacht ik echt dat Amerika echt, of de Verenigde Staten, dat echt iets was om naartoe te streven. Ja. Weet je, nee, de American hoor. Dream. Ja. Maar echt, hoe meer ik reis in het globale zuiden, hoe meer dat ik denk, wow...
Ja, ik was van plan om dit jaar nog te gaan. Ik heb ook alles gecanceld. Ik ga ook niet meer.
Naar de VS?
Ja.
Hmm.
Jij wel?
Ja, dat is weer een ander verhaal. Nee, so maar... I met someone.
Oh.
Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
Nee, maar ik denk dat, zeg maar, dat is, zeg maar, het liefste wil je... Ik denk ook dat ik mezelf moet aan gaan zetten om iets daar te gaan doen wat dan belangrijk is. Omdat ik denk van, ik kan me niet geloven dat ik geld ga uitgeven aan een land die zo... invloedrijk is en toch ook zo niet bezig is met wat er eigenlijk gaande is.
Mm-hmm.
Want als je inderdaad ziet dat alles wat zij doen uiteindelijk een soort wegwimpeling is van het eigenlijke probleem dat daar is, dat is gewoon super gevaarlijk. En dan kan je alsnog wel naar New York gaan of naar Californië, want daar, weet je wel, daar zit het hartstikke goed. Maar...
Klopt.
Ja, wat doen zij naar die andere staat toe? Dat weet ik niet. Ik weet dat zou ik eigenlijk moeten onderzoeken.
Ha, en ik denk dat de Amerikanen zijn grootgebracht met het idee dat zij wat over de wereld te zeggen hebben.
Ja.
Dat zij degene zijn who rule the world. Zeg maar, na de val van de muur en na de val van de Sovjet-Unie dachten Amerikanen dat ze hadden het.
Ja.
Zij waren het. En dan vallen ze Libië binnen en dan vallen ze Irak binnen en dan doen ze van alles. En dan denken ze dat het goed praat omdat de Amerikanen de moraalridders zijn. En dat zie je gewoon ook terug in een Oeganda, waar dan echt volgens mij is iets van 80% van de Oegandese televisie betaald door Amerikaanse conservatieve zenders, zoals Fox News.
Ja,
en dan denk je, wat hebben jullie daar te zoeken?
Ja.
Ja.
En kijk, daarin is ook dus weer een argument, want wij als Nederland geven superveel geld aan de pro-LHBT-beweging in Oeganda. Wij financieren dat zij kunnen blijven bestaan, wij financieren dit soort organisaties. En dan wat dus een interessante vraag wordt is, zou... überhaupt Oeganda niet met rust gelaten moeten worden door al die westerse inmenging? En dat is een heel lastig antwoord. En dat was ook een beetje de centrale vraag van mijn scriptie. En daar kan ik geen antwoord op geven. Want zou ik graag willen dat die conservatieve mensen stoppen? Tuurlijk. Maar zie ik ook wat er verloren zou gaan als wij stoppen met die pro-LHBT-organisaties te financieren? Dan gaan er ook mensen dood.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook weer mensen die kunnen zeggen, en terecht, ja, maar als je geen inmenging conservatief wil, moet je ook geen inmenging progressief willen. Maar dan kan je ook weer tegen inbrengen dat het ene gaat om mensenrechten en dat het andere gaat om mensen aanvallen. Maar dit is een vet lastig gesprek.
Ja.
Ja,
en de Oegandese die ik hierover sprak, die zeiden ook, nou, but we need the money. Hoe ga ik anders eten?
Ja.
Zeg maar... Ja.
Shove komt even door.
Wat je natuurlijk ook als tegengeluid zag, was dat landen om Oeganda zeiden van, nou, we stoppen de funding überhaupt.
Ja.
En wat je toen ook zei van, ja, kijk, op papier is dat misschien een mooi tegengeluid van oké, als jullie deze bill erheen toevoegen, dan stoppen wij met financieren. Maar dan, waar leidt dat toe? Is dat dat dan de bevolking nog minder geld krijgt of heeft?
Exact. Om even wat context te geven, wat dus heel veel westerse overheden doen, voornamelijk Nederland, Zweden, van dit soort progressieve geldschieters, is dat op het moment dat dan de overheid zo'n bill invoert, zeggen we oké, als jullie die wet hebben, krijgen jullie geen cent meer van ons. En het gaat om biljoenen development funding. Mm. En het gaat om inderdaad LHBT development funding, maar dit gaat ook om muggennetten. Mm-hmm. Dit gaat ook om malariazorg, dit gaat ook om HIV-zorg, dit gaat ook om wegen. En aan de ene kant, ik heb dus iemand geïnterviewd van de ambassade en zij zei, ja, dit is een heel machtig wapen. Want als wij hiermee dreigen, dan betekent het voor Oeganda volgens mij dat als alle westerse landen doen, dat het 1/3 of 2/3 van het GDP verliest. Ja. En Oeganda is al heel arm, dus dat kan bijna niet. Maar aan de andere kant laat dat dus ook weer zien dat jouw steun conditioneel is.
Ja.
En dat jouw steun dus eigenlijk niet is omdat we ons willen inzetten voor de LHBT'ers daar, maar omdat wij gewoon macht willen houden over wat Oeganda doet. En dat is dus echt heel lastig, want moet die steun naar LHBT'ers blijven? Absoluut. Maar die soort van westerse superieure positie waarin zij bepalen wat landen op het Afrikaanse continent doen, blijft ook heel toxic. En dat is dus denk ik ook, en dat vind ik ook wel eigenlijk chill, er is niet echt een duidelijk, eenduidig antwoord hierop. Aan de ene kant is het supergoed dat we geld daar naartoe doen. En er zijn ook mensen die zeiden, ja, het is heel goed dat westerse overheden dreigen, laat ze maar dreigen. Het zei ik, maar moeten ze het ook doen? Het zeiden ze, nee, natuurlijk niet.
Maar denk je dat dreigement genoeg is dan?
Vroeger wel. In 2014 is het al een keer eerder gebeurd. Toen hebben al die westerse overheden hun geld ingetrokken. Toen zei Oeganda, oké, dan doen we het niet. Ook nog met via de Hoge Rechtshof. Maar nu is er dan een interview geweest met een government official. En die zei, ja, maar dan gaan we toch naar Saudi-Arabië?
Ja.
Dan gaan we toch ergens anders ons geld vandaan halen. Als jullie alleen maar voor de queers willen zijn, dan gaan we wel naar Qatar, schat. Nou, niet schat, maar...
ja, stel je voor.
Dan gaan we naar Qatar, schat. Nee, maar daar kwam het wel op neer. Van, hey, als jullie zo erg je LHBT willen pushen, dan gaan we toch naar landen die niet om LHBT geven.
Ja.
En dat is dus ook vet gevaarlijk. Want nou, dan hebben wij onze handjes ervan afgetrokken. En wat gaan mensen dan doen? Terwijl dus ook nog steeds, nogmaals, onze koloniale wetten zijn waar dit is begonnen. Dus we hebben misschien ook iets goed te maken.
Ja, Jezus Christus. ik, ja. Het klinkt ook ergens een beetje als iets, bijna iets hopeloos. Dus heb jij iets waarvan jij hebt waarin jij hebt gezocht van, oké, er is wel een...
Ja, en dit is ook waar ik me weer zo over verbaasd heb, dat zeg maar... Mijn scriptie heet You Cannot Ban a Movement. Ik heb namelijk iemand geïnterviewd van SMUG. En ik zei van, ja, en wat ga je dan nu doen nu SMUG is geband? En hoe gaan jullie dan nu verder? En hen zat echt zo, baby, you cannot ban SMUG. SMUG is a movement. You cannot ban a movement. En ik zat echt zo, SMUG exists in the minds of everyone die cared voor dit onderwerp. Even mijn Engels en Nederlands door elkaar. Ja, het is inderdaad, SMUG is veel meer dan een organisatie voor LHBT'ers. En dit zeiden ook mensen. Als dit iets heeft bewezen, dan is het dat we met echt veel meer mensen staan dan we dachten. Je zit bij één organisatie, maar als er ineens 26 organisaties naar het licht komen die allemaal zich inzetten voor LHBT'ers, die allemaal vervlochten zijn met nog 10 organisaties, dan denk je, oh my god, we're part of something.
Yeah. Yeah.
En dit zeiden ze dus ook wel. Het organiseren is zo krachtig. En de community is zo krachtig. En SMUG en veel andere organisaties gaan gewoon door underground. We geven er een nieuwe naam aan. We doen gewoon alsof we niet met LHBT'ers werken. Maar we doen gewoon alsof we werken met mensen met HIV. En daar zitten dan toevallig LHBT'ers bij.
Yeah.
En zo vinden mensen echt zulke creatieve manieren om toch door te werken. Die ook een beetje voorbij ons westerse perspectief gaan aan, wij denken, ja, maar je moet opkomen voor je mensenrechten. Maar er zijn daar ook mensen die zeggen, nee hoor, ik leer gewoon LHBT'ers bakken. En als ik ze leer bakken, dan kunnen ze een brood bakken en een brood kunnen ze verkopen en dan kunnen ze leven en dan zo en zo en zo. Ik ga iemand leren armbandjes maken en dan denk je, ja, dan dat soort van die obsessie met rechten. Je kan ook inderdaad op hele andere manieren zorgen dat dat leven draagbaar blijft.
Mm, yeah.
En daarnaast heb ik ook mensen geïnterviewd die zeiden, nee, er is geen hoop. Ik moet hier weg, dat is mijn hoop.
Yeah.
En dat is denk ik ook wel een goede reële nood daarbij voor transpersonen, transvrouwen voornamelijk, die in sloppenwijken wonen, die vaak sekswerk doen, die vaak ook HIV-positief zijn. In dat geval heb je zoveel streepjes tegen, dan kan je wel goed met community organizen, maar dan wordt het echt wel heel lastig.
Ja.
En voor die mensen hoop ik dat ze ook naar een veiligere plek kunnen waar ze veiliger zijn.
Ja, ja, en wat jij zegt is ook iets wat we vaak hebben gehoord, ook van Fleur bijvoorbeeld, die heel veel aan mensenrechtenorganisaties induikt, is dat altijd dit soort bills, net zoals die homovrije zones in Polen, zoals de... Het zijn allemaal tegenreacties op grotere groeperingen die ze juist vormen. Dus misschien ook wel mooi om te zeggen, is dat uiteindelijk zijn wij als queers hier in Nederland net zoveel queer als dat zij daar zijn.
Ja, exact.
Dus,
ja.
Dus het is we zijn uiteindelijk een groep niet alleen hier, maar ook daar.
Ja, en iemand anders zei dat ook, before someone is gay, someone is human.
Ja.
En dat vergeten we soms ook, dat we te erg focussen op jij wel binnen deze groep, jij niet binnen deze groep, dit. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat iedereen op de wereld veilig moet kunnen zijn wie die is, liefhebben, wie die is, wie die heeft.
Zoiets. Wie die wil.
Wie die wil, ja. Exact. En dan denk ik dat, zeg maar, als we daar iets meer ook onze activisme om centreren. Maar ik ben het helemaal met je eens. We zijn part of iets veel groters. En wij kunnen in Nederland wel denken dat wij het supergoed hebben en lekker naar de leuke queerfeestjes gaan. En af en toe gebeuren er hier natuurlijk ook hele heftige dingen. Maar jouw community zit ook daar.
Mm.
Jouw community zit ook in Ghana, waar ze nu eenzelfde wet proberen door te voeren. Jouw community zit op al deze plekken ook.
Ja.
In Rusland, in Polen.
Ja.
En queers are everywhere.
The queers are everywhere. Ja, echt zo.
Mm-hmm. Is er nog iets wat jij zegt? Final thoughts? Iets wat ik nog wil meegeven? Anne, heb jij nog iets wat je zou willen weten?
Nee, ik vond net wat je zei van we're everywhere. Vond ik een hele mooie.
Ja.
Vond ik een hele mooie.
Ja, dat denk ik ook. En mocht je nou hier je graag voor willen inzetten, AIDSfonds doet dat veel. Die houden zich vet veel bezig met Oeganda ook. Die zet zich ook vooral dan in om in Oeganda nog wel HIV-zorg te kunnen blijven geven die dus nodig is. En er zijn vet veel organisaties die zich hard maken voor Oeganda. Dus.
Ja, en misschien is het ook wel gewoon...
De regie komt er weer doorheen.
Ja, god.
Daar is ze.
Nou ja, misschien omdat het dus zo ver van je bedshow is, is het soms ook wel eens goed, als je er niet zoveel van weet, om gewoon eens een middagje in te duiken.
Ja,
en wat dingen te gaan lezen. En het AIDSfonds inderdaad. Of hè, er zijn genoeg onderzoeken of video's of whatever. Om gewoon even jezelf te educaten van, nou ja, wat je zegt, we zijn overal.
Ja.
Dus kijk ook eens verder dan Nederland en de grens.
Exact. En misschien kan je bijvoorbeeld wel geld geven aan een organisatie die zich ook in het globale zuiden inzet voor LHBT'ers. Of misschien kan je, weet ik veel, er is bijvoorbeeld Rainbow Railroad, wat echt de mooiste organisatie is die ik dit jaar heb ontdekt. Die helpen dus LHBT'ers die vluchten voor vervolging, helpen ze naar een veiliger land te brengen.
Rainbow.
En die hebben Rainbow Railroad.
Railroad.
En die hebben hun eerste contract geschreven met een overheid dit jaar. Met de Canadese overheid, met Justin Trudeau tijdens Pride. En Justin Trudeau heeft gezegd, oké, wij willen zoveel plekken per jaar aanbieden aan queer vluchtelingen ter wereld.
Wow.
En toen dacht ik, wow, als nou wat meer westerse overheden ook dat gaan
dingen
doen.
Ja.
En zeggen van, want dat is toch ook iets van, oké, haal ze dan maar.
Ja.
En dat zegt ook de Oegandese overheid. Oké, maar wij willen ze hier niet hebben, haal ze dan maar op. En dat is super pijnlijk, maar maak dat dan maar waar.
Ja.
En natuurlijk wil je het daar een betere plek maken. Maar voor de mensen die echt weg moeten, is het wel chill als dat soort organisaties zijn. Ja. Dus Rainbow Railroad, AIDSfonds, dat soort organisaties zou ik dan naar voren willen schuiven.
Sounds very good. Nou ja, in alle duisternis
zien we
daar een paar glittertjes, een paar roze glittertjes. Heel belangrijk, dankjewel dat je hierover hebt verteld.
Dankjewel, thanks for having me.
Ik heb ontzettend veel weer geleerd, gehoord. Ik ben in ieder geval geïnspireerd. En ja, ik vond het mooie afsluitende woorden. Heb jij nog een geheim voor ons meegenomen? Voor een geheim voor
nou,
de gast?
Ik had iets bedacht, maar ik heb net iets veel cuters aansluitends bedacht. Kennen jullie Queering the Map?
Nee.
Ja, volgens mij heb jij dat een keer...
Kan jij vandaag googlen of ik het goed zeg?
Volgens mij heb jij dat een keer laten zien, Sjoof.
In de podcast al of nog niet?
Nee, volgens mij niet in de podcast.
Met een roze kaart? Met bolletjes.
Wat is deze website, Veerle?
Ja, Queering the Map is een wereldwijde kaart waar je waar mensen een soort van pins kunnen plaatsen waar ze waren en daar een mooie ervaring of een mooi verhaal kunnen schrijven over die ze daar hebben meegemaakt. En wat echt nice is van Queering the Map is dus ook dat je heel veel pins vindt in landen als Oeganda, in de conservatieve zones van Polen, in elke plek ter wereld waar je, zelfs in landen waar al jaren de doodstraf erop staat, in landen als Saoedi-Arabië, in landen als Mauritanië, in al dat soort landen vind je van die bolletjes. En ja, moet ik er eentje voorlezen?
Oké, lees er één voor als afsluiting.
Oké, ik ga er even eentje. Iemand hier die plaatst... A friend of mine told me there are no people in the Gambia. It is still illegal to be gay in this country. And if you are, you are in a lot of danger. I pray for you. I see you. Be strong. The world will change. In Mali, denk ik. Of in Niger, kan niet goed zien. Went to high school here. Was gay. Got into many arguments with teachers. Graduated. Still gay. Had my earlier sexual experiences with my best friends in this building. He meant so much to me at 14. And it's been 6 years since since 6 years and life happens, I guess. Hope every LGBT Nigerian seeing this is finally free. Stay safe till then.
Aww.
Ah.
En er staan allemaal van die hele cute, soms staan er ook echt van die lange verhalen over. En jij pakte mijn hand en toen wist ik dat het goed was.
Queeringthemap.com.
If you ever think you're alone.
No, you're not.
No, you're not. Hier zegt iemand in het midden van de zee. Hey, you're reading this. I'm here to tell you, you're enough. Don't worry about people who doesn't accept you for who you are. Love will always win. Goodbye and have a great day.
Ah,
schattig. Heel schattig.
Ja, of iemand heeft gewoon gedacht, ik plan het op een plek waar nog niks staat.
Dat kan ook.
Of het op een eiland wat je niet
of
kan zien.
Of een eiland wat je niet kan zien.
Waar kunnen mensen je vinden?
Waar kunnen mensen je vinden? Goeie vraag.
Vind mij op Instagram, @frillenromee.
Oké, duidelijk.
Dat was het.
Ja. En dan nee, ja. Oh, vind mij op Milkshake.
En op Milkshake.
Vind mij op Milkshake met een hele lange vlecht in de spagaat zo.
Moet je wel snel zijn.
Want ze is ook, je moet nu. Straks. Als je dit nu hoort en je luistert dit toevallig op de zondag dat het uitkomt.
Nu naar Milkshake. Ren naar de Krafttoen Lichtstage. Ja, rennen. En anders vind je me, waar vind je mij?
Op
ik woon
Pride.
Met Chauvin. Dat hebben we helemaal niet verteld.
Nee, jullie zijn best friends.
Wij zijn besties. En al heel lang. Ja, vind mij waar je Chauvin vindt.
En anders volgende week de Pride.
Oh, en vind me op de Pride, of course.
Volgende week Pride.
En vind me overal eigenlijk.
Nou, lieve schatten, dank jullie wel voor het luisteren. Anne bedankt, Jo bedankt.
Yes, bedankt.
Thank you. Bedankt. En we wensen jullie een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht. Ook aan de andere kant van de wereld.
Doei.
Bye. Doeg.
Queer Catch, de podcast, wordt gemaakt door Anne Ruitenberg en Jesse Stensler. De productie en edit wordt gedaan door Jo van Homan. Puur in de Natuur is van Belle van Dam. Onze cover art, de foto's en het ontwerp is gemaakt door Leroy en Vera van Marketing. En we bedanken de Tolhuistuin.